We lezen met elkaar, broeders en zusters, uit Romeinen 8, vers 1 tot en met vers 13. Romeinen 8, vers 1 tot en met vers 13. Ik lees het u uit herziene Statenvertaling. Ik heb het voorbereid, de studie voorbereid met de MBG. Maar ik wil de schriftlezing graag uit Romeinen 8 doen, dan uit de herziene Statenvertaling. Dus is er nu geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Want de wet van de geest van het leven in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet van de zonde en van de dood. Want wat voor de wet onmogelijk was, krachteloos als zij was door het vlees, dat heeft God gedaan. Hij heeft zijn eigen zoon gezonden in een gedaante gelijk aan het zondige vlees, en dat omwille van de zonde, en de zonde veroordeeld in het vlees, opdat de rechtvaardige eis van de wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Immers, zij die naar het vlees zijn, bedenken de dingen van het vlees, maar zij die naar de geest zijn, de dingen van de geest. Want het bedenken van het vlees is de dood, maar het bedenken van de geest is leven en vrede. Immers het denken van het vlees is vijandschap tegen God. Het onderwerpt zich namelijk niet aan de wet van God, want het kan dat ook niet. En zij die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen. Maar u bent niet in het vlees, maar in de geest. Wanneer althans de geest van God in u woont. Maar als iemand de geest van Christus niet heeft, die is niet van hem. Als Christus echter in u is, dan is het lichaam wel dood vanwege de zonde, maar de geest is leven vanwege de gerechtigheid. En als de geest van hem, die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont, zal hij die Christus uit de doden opgewekt heeft ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. Welnu, broeders, wij zijn aan het vlees niet verplicht om naar het vlees te leven. Want als u naar het vlees leeft, zult u sterven. Als u echter door de geest de daden van het lichaam doodt, zult u leven. Tot zover de schriftlezing deze avond. Misschien dat u dat verhaal wel eens heeft gehoord, broeders en zusters, van die man die al zijn geld had opgespaard om een roze Cadillac te kopen, zo'n grote Amerikaan. Op een of andere manier was dat zijn levensdroom. Die auto was zijn grote liefde. Daar besteedde hij al zijn tijd en al zijn geld aan. Gedreven door deze uitzonderlijke autoliefde liet hij notarieel vastleggen dat hij, als hij kwam te overlijden, in die Cadillac begraven wilde worden. En zo gebeurde het. De dag brak aan dat hij kwam te overlijden. Ze trok hem een zwart pak aan, witte handschoenen, zette hem achter het stuur en jawel, met een grote kraan werd hij met auto en al in het graf neergelaten. Waarop twee van zijn vrienden, eveneens autofanaten van het extreme soort, aan de rand van het graf elkaar vol verwondering aankeken en zeiden: wauw, dat is nog eens leven. Misschien kent u wel van dat soort mensen die denken dat ze leven terwijl ze feitelijk dood zijn. Dat wil zeggen, ze bestaan, ze existeren, maar ze leven niet. Ze leven, maar ze leven ook weer niet. Het leven is voor deze mensen een keurig opeenvolging van dagelijkse routine, maar ze vinden daarin weinig voldoening of vreugde. Het zijn levende doden. Ze denken, maar leven niet. Ze kopen, maar ze leven niet. Ze hebben seks, maar ze leven niet. Ze bestaan, maar ze leven niet. Misschien dat ik het over sommigen van u heb. In sommige gevallen staat een huwelijk op springen, dat sloopt hen. Anderen hebben kinderen van zich vervreemd. De ouder-kindrelatie is zo goed als dood en dat vreet aan hen. Weer anderen hebben hun geld over de balk gegooid en zitten met torenhoge schulden en kunnen niet in de noden van hun gezin voorzien. De druk is zo groot dat ze er geen raad mee weten. Sommigen hebben zichzelf ingesloten in zondige gewoonten. Ze kunnen er niet los van komen en langzaam maar zeker wordt hun leven er totaal door ondermijnd. Andere mensen hebben een misdaad begaan. Ze hebben iets gestolen, ze hebben iemand bedrogen of misleid. Ze zijn er bijna een slaaf van geworden en ze zijn betrapt. En het is alsof ze een eigen graf hebben gegraven. Ze ademen, hun hart pompt, hun bloed stroomt, maar ze leven niet. Zij voelen zich misschien als de apostel Paulus, die in Romeinen 7 uitroept, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood, het lichaam deze doods. Meer is het ook niet voor vele mensen. Een lichaam waarin ze verblijven, een lichaam des doods. Nu, wie zal mij verlossen? Paulus beantwoordde zijn eigen vraag. Op de vraag wie hem zou verlossen, jubelde hij, Gode zij dank, door Jezus Christus onze Heer. In hem kan ieder mens verlossing vinden. Er is verlossing van de macht, de dominante, overheersende macht van de zonde. Voor een gelovige in Christus is het wel degelijk mogelijk om echt reëel te leven. En dat is waar het in Romeinen hoofdstuk 8 over gaat. Het gaat over het overwinningsleven. Over de nieuwe levenswandel onder leiding van de Heilige Geest van Jezus. Kortom, over het leven met een hoofdletter L. Romeinen 8, broeders en zusters, is een van de meest geliefde hoofdstukken uit de Bijbel. Sommige Bijbelgeleerden menen dat Paulus' brief aan de Romeinen het belangrijkste Bijbelboek is. En dat hoofdstuk 8, Romeinen hoofdstuk 8, het kroonjuweel is in dit boek. En als dat waar is, dan moeten wij vanavond op het puntje van onze stoel gaan zitten en volle aandacht geven aan datgene wat de Heere met ons wil delen. Hoort u maar naar wat de Heere middels zijn woord hierover te zeggen heeft. In de eerste 4 versen schrijft Paulus over de mogelijkheid van echt leven. De mogelijkheid van echt leven, niet existeren, maar leven. God heeft alles gedaan wat nodig was om dat echte leven te geven. En hij begint in vers 1 met de verzekering, zo is er dan nu geen verdoemenis of veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Een geweldige, inspirerende opening van dit o zo belangrijke hoofdstuk. Geen veroordeling. Punt. Bent u in Christus, heeft u uw vertrouwen op de Heer Jezus gesteld? Bent u door de Heilige Geest in Christus gedoopt? Als u in Christus bent, is er geen veroordeling. De Vader heeft de Zoon geoordeeld voor onze zonde en daarom dat wij vrij uitgaan. Wij zullen als gelovigen niet meer gestraft, geoordeeld, verdoemd worden. Er is namelijk niets meer om te straffen. Er zijn geen bewijsstukken meer tegen ons. We zijn, zoals we dat in hoofdstuk 5 geleerd hebben, gerechtvaardigd. Totaal vrij, zonder zonde, voor God in Christus. Geweldig. Geen veroordeling voor u, geen veroordeling voor jou, geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Geweldig nieuws. Geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Laat me eens een overtuigd amen horen, gemeente. Amen. Geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Maar weet u, ik denk dat dit vers niet alleen wil zeggen dat we verlost zijn van de schuld en de straf op de zonde, maar ook dat we verlost zijn van de zondemacht. En dat is waar hij het in hoofdstuk 7 en 8 over heeft. Dat is het thema. En Paulus leert ons hier dat wij als christenen niet veroordeeld zijn tot levenslange slavernij aan de macht koning zonde. Gelukkig niet. Wij zijn niet tot een leven veroordeeld van voortdurende nederlagen en geestelijke valpartijen. We zijn niet veroordeeld tot een leven van ellende en dood. Voor ons als kinderen van God is er iets beters weggelegd. Zelfs aan deze kant van het graf. Lees maar mee, vers 2. Vers 2. Want, nu komt de reden, nu volgt de reden. De wet van de geest des levens heeft u in Christus Jezus vrijgemaakt. Vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. Dan zegt hij, er zijn twee wetten, of er zijn twee principes. Je hebt de wet van de zonde, de dood, en je hebt de wet van het leven. De wet van de zonde. Dat is de wet die strijd voert, zoals Romeinen 7 vers 3 dat zegt, tegen de wet van mijn verstand en mij tot krijgsgevangene maakt van de wet der zonde. Ik ellendig mens. Dat is de wet der zonde. De wet van de dood. Dat is wat we in ons dagelijks leven waarnemen. Waardoor we het zo moeilijk vinden om naar het woord en de wil van God te leven. Dat is evenwel niet de enige wet die in ons werkzaam is. Er is nog een andere wet die ons als gelovigen in ons actief is. En dat is de wet van de geest des levens. De geest van het leven. Dat is de alles overheersende, de alles overwinnende macht van de inwonende Heilige Geest. Die ons bevrijdt van de macht van koning zonde. Het is een wet die de wet van de zonde overwint, overstijgt. Het is de wet van de geest des levens. Nou, wat is een wet eigenlijk? Een wet is een algemeen geldende regel waarvan naar onderzoek gebleken is dat er geen uitzonderingen zijn. Het is iets wat zich telkens opnieuw voordoet. Nou, we kennen allemaal de wet van de zwaartekracht. Als ik hier op deze plaats een pen laat vallen, is de wet van de zwaartekracht. Ik kan dat 10 keer doen, ik beloof u, hij gaat 10 keer naar beneden, hij stijgt niet 1 keer op. Het zal niet gebeuren. Het is nog nooit gebeurd dat er een pen omhoog is gevallen, zeg maar. Bij ons in de omgeving, Doorn en Zijt, heb je wel mensen die omhoog zijn gevallen, maar dat is een uitzonderlijk soort. Maar weet u, wanneer ik in een... Wanneer ik in een vliegtuig stap en de piloot die gaat naar de startbaan en hij start zijn motoren, dan treedt er plotseling een andere wet in werking. De wet van de thermodynamica. En de wet van de thermodynamica overwint de wet van de zwaartekracht. Twee wetten, maar de ene wet overwint de andere wet waardoor ik kan vliegen. Ik had met u graag, zeg maar, in het vliegtuig nu gestapt om dat te illustreren. Maar dat kan niet. Ik heb een klein ander voorbeeldje. Het zijn twee ballonnen. En er zijn in deze twee ballonnen, we zullen zien dat er twee wetten werkzaam zijn. Eén wet van zwaartekracht en een ander die de wet van zwaartekracht overwint. Dat is werk voor de koster. Ja. Het heeft dus heel veel te maken met waar je mee vervuld bent. Want ik zal u zeggen, deze heb ik vanmiddag opgeblazen. Die andere, die is voor mij opgeblazen. En die is ergens anders mee vervuld. Die is ergens... Deze is gevuld met wat uit mijn lichaam komt. Die is met een ander soort lucht gevuld, vervuld. Goed. Nou, zo is het ook dus met deze twee wetten. Hier in Romeinen 8 vers 2, de wet van de geest des levens die in mij werkzaam is, bevrijdt mij van de wet van de zonde. Dat is dus die wet waardoor ik moet zondigen, waardoor ik niet anders kan dan zondigen, waar Romeinen 7 over gesproken heeft. Er is een wet die de wet van de zonde overstijgt, overwint. Met dat gevolg dat ik een overwinningsleven kan leven. De wet van de geest des levens overwint de wet der zonde en des doods. Nu is natuurlijk de vraag, hoe gaat deze wet in, hoe functioneert deze wet? En dat leren wij hier in vers 3. Hoe functioneert deze wet? Vers 3. Want wat de wet niet vermocht, omdat zij zwak was door het vlees, dat heeft God gedaan. Hoe heeft hij het gedaan? Door zijn eigen zoon te zenden in een vlees, aan dat er zonde gelijken, wel om de zonde veroordeeld in het vlees. Nu, met deze wet wordt nu de wet van Mozes bedoeld. Kon deze wet, die heilig, rechtvaardig en goed is, ons op enigerlei wijze helpen om de wet van de zonde te overwinnen? Antwoord, nee, die wet kon dat niet. Het enige waar de wet van Mozes toe in staat is, is om ons te ontdekken aan onze zonde. Dat is het enige wat de wet van Mozes kan doen. Het is als contrastvloeistof. Het wordt ingebracht om te laten zien, zie eens hoe totaal door en door zondig je bent. Dat kan de wet van Mozes doen. Dat is de functie ook van de wet van Mozes. Maar de wet van Mozes, de 613 ge- en verboden van Mozes, helpen mij niet om de wet van de zonde in mij te overwinnen. Die wet stelt mij daar niet toe in staat. De wet is onmachtig daartoe. Waarom? Nou, vanwege het materiaal waarmee de wet moet werken, namelijk mijn vlees. Mijn zondige natuur. Ik struikel over de geboden van Mozes. En ik leid nederlaag op nederlaag. En daarom dat de Heere God iets moest doen. 2000 jaar geleden heeft de Heere daarom het initiatief genomen om iets aan onze nederlaag te doen. Hij heeft zijn zoon in deze wereld gezonden om de zondeschuld, mijn zondeschuld, in zijn zondeloze lichaam te veroordelen. Omdat wij machteloos waren tegenover koning zonde, slaven der zonde, zoals we geleerd hebben, heeft God zijn eigen zoon gezonden in een vlees aan dat der zonde gelijk, en wel om de zonde te veroordelen in het lichaam. Nou, dit raakt de kern. Zo wezenlijk. Hij nam onze zondige natuur in zijn lichaam mee de dood in. Dus in feite wat we in Romeinen 6 hebben geleerd. Hij heeft mijn zondige natuur aan het kruis de dood mee ingenomen. Positioneel, juridisch. Wij zijn met Christus gestorven. Hij heeft onze zonde in zijn lichaam kunnen veroordelen. Waarom? Omdat hij zelf zonder zonde was. Paulus zegt dat God zijn zoon heeft gezonden in een vlees aan dat der zonde gelijk. Let u eens op hoe zorgvuldig Paulus dat onder woorden brengt. Hij zegt niet gelijk aan het vlees, want dat zou kunnen worden uitgelegd alsof hij geen echt lichaam had. Alsof hij een of andere verschijning was, zonder dat hij echt mens is geworden. Maar de Heer Jezus is wel degelijk echt mens geworden. En ook zegt Paulus niet dat Christus in een zondig lichaam gekomen is, want dan zou hij zelf een zondaar zijn en dan had hij voor zijn eigen zonde moeten sterven in plaats van voor die van ons. Nee, de Heer Jezus was op en top mens, zoals u en ik. Hij had een lichaam zoals u en ik, maar geen zonde. Het was aan dat der zonde gelijk. Het had geen zonde, zoals u en ik. De Bijbel zegt, in zijn uiterlijk als een mens bevonden, en in hem was geen zonde. En daarom dat hij in onze plaatsen voor onze zonde kon sterven. Ik had een schuld die ik niet kon betalen. Hij betaalde de schuld die hij niet had. Hij betaalde mijn schuld. Jezus Christus veroordeelde de zonde, betaalde de zonde schuld in zijn zondeloos lichaam aan het kruis. En met welke bedoeling deed hij dat? Vers 4. Opdat, ziet u, doel, opdat de eis der wet vervuld zou worden in ons die niet naar het vlees wandelen, de impulsen van het vlees volgen, doch naar de geest. Opdat de eis der wet vervuld zou worden, staat er. Betekent dat nu dat we alsnog weer onder de Mosaïsche wet worden geplaatst? Nu, omdat Paulus in Romeinen 6 vers 14 zegt dat wij niet onder de wet zijn, maar onder de genade. En omdat hij in hoofdstuk 7 zegt dat wij bevrijd zijn van de wet, gaat hij zich hier niet tegenspreken. Met de eis der wet bedoelt Paulus wat Jezus zegt in Matteüs 22. Gij zult de Heere uw God lief hebben met geheel uw hart, met geheel uw ziel, met geheel uw verstand. En gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Met andere woorden, dat is een heilig leven. Een leven overeenkomstig Gods woord en wil. Daartoe is de Heer Jezus Christus in deze wereld gekomen. Om ons uiteindelijk niet alleen maar van de zonde schuld te bevrijden. Let u goed op, want daar ligt altijd de nadruk op. Dat we van de zonde schuld bevrijd worden. Dat er daarom geen veroordeling meer is. Dat moet ook allemaal gezegd worden. Maar daar mogen we niet bij blijven. Daar begint het mee. Maar uiteindelijk is Christus ook gestorven met het doel om ons te bevrijden van die wet van de zonde die uiteindelijk leidt tot de dood. Hij heeft de zonde in zijn lichaam veroordeeld. Maar die overwinning die hij heeft behaald over de zonde, die overwinning die ook wij in ons leven mogen ervaren, die wordt in ons leven realiteit, die wordt in ons leven uitgewerkt, doordat wij anders gaan denken. Anders gaan denken, anders gaan leven, gaan wandelen door de geest. Dat woord wandel beschrijft de praktijk van ons dagelijks leven. Nou, wat betekent het nu om in de praktijk van alle dag naar de geest te leven? Dat is waar hij het nu in de volgende vier versen over wil hebben. In vers 1 tot 4 leren wij dat de Heere God dat leven heeft mogelijk gemaakt, namelijk door zijn Zoon. Welk leven? Dat is het ware leven waarin de zonde wordt overwonnen in ons leven. Door die andere wet van de geest des levens. Nu, de uitleg nu, hoe gaat dat in zijn werk? Wordt opgeroepen om naar de geest te wandelen. Naar de geest staat er. Eenvoudig gezegd, in overeenstemming met, gelijk aan, corresponderend met of overeenkomend met. De Heere God wil dat wij ons leven inrichten naar het model van de geest. Dat is het eigenlijk. In plaats van naar het model van onze oude zondige natuur. Hij wil dat wij de Heilige Geest gaan volgen als onze leidsman. Dat de Heilige Geest de grote invloed wordt in ons leven en niet langer de invloed van die zonde. Het gaat om de leiding van de Heilige Geest in plaats van om de impulsen van onze zondige natuur. De Heilige Geest moet met andere woorden in ons leven de leidinggevende kracht zijn. Wandel naar de Geest. Maar hoe doe ik dat nou? Vers 5. Want zij die naar het vlees zijn, hebben de gezindheid van het vlees. Of de wijze van denken van het vlees, zoals er mooi in de herziende Statenvertaling staat. En zij die naar de geest zijn, hebben de gezindheid of de wijze van denken van de geest. Dat woord gezindheid, dat duidt dus, wat u in uw MBG-vertalingen heeft, dat duidt dus op een wijze van denken. Het heeft eigenlijk alles met je bovenkamer te maken. Het leven door de geest heeft te maken met wat er in je denkwereld omgaat. Heeft u daar ooit bij stilgestaan? Het overwinningsleven, dat is niet een zonderloos leven, maar dat is wel een leven waarin we van heerlijkheid tot heerlijkheid gaan, waarin we stap voor stap meer op de Heer Jezus gaan lijken. Het overwinningsleven is het leven waarin ook zonden overwonnen worden. We blijven ons leven lang zondaren, let u goed op, indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet, zegt Johannes. Dus dat blijft allemaal wel, maar er is ook groei en ook overwinning. Het is niet van nederlaag tot nederlaag. Natuurlijk zijn er ook valpartijen in ons leven, maar uiteindelijk is er een groei in de gezindheid van Christus, waardoor je als twee druppels water op de Heer Jezus mag gaan lijken. Daar hebben we het over met elkaar. Dat is het doel. En dat heeft alles te maken met je denkwereld, de gezindheid. Het normale christelijke leven begint bij een verandering van denken. We zijn wat we denken. Wij leven naar waar wij onze hersencomputer mee voeden. Onze wijze van doen wordt bepaald door waar we in onze gedachten mee bezig zijn. U begrijpt dat ook de tegenstander en deze wereld het alles aan gelegen is om een zo groot mogelijke invloed te krijgen in uw hoofd, in uw verstand. Hoe groter de invloed van de boze en deze wereld is in uw verstand en de filosofie van deze wereld, des te meer zult u onderhevig zijn aan de wet van de zonde en de dood. En zij die naar hun zondige natuur leven, doen dat omdat zij in hun gedachten gericht zijn op de dingen van deze wereld, omdat ze gericht zijn op zichzelf in plaats van op de Heere God. Ze zijn gericht op de verlangens van de menselijke natuur. Ze zijn in hun gedachten gericht op het primair bijvoorbeeld verdienen van geld. Geld verdienen, daar zijn ze eigenlijk voortdurend mee bezig. Of kopen, 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 kopen. Ze zijn in hun gedachtenwereld gericht op uitjes, plezier maken, lol trappen. Daar leven ze voor, daar gaan ze gewoon voor in dit leven. Of ze zijn gericht op seks, dat beheerst hun gedachtenwereld. Het belangrijkste seksorgaan zit niet op de plaats waar wij het meestal lokaliseren, maar dat zit tussen je oren. Ze zijn in hun gedachten voortdurend bezig met de vraag hoe ze nog meer aan de weg kunnen timmeren. Gezien kunnen worden, bekend en beroemd kunnen worden. Sommige vragen zeggen hoe ze nog meer invloed kunnen uitoefenen. Nog meer uit het leven kunnen halen. Ze snel stoppen met werken om te kunnen genieten, zeg maar. Daar leven mensen voor. Werken, 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 werken. Kan ik al stoppen? Nog niet. Dan gaan we genieten. Zeg maar. Mensen praten voortdurend over de dingen van deze wereld en verlustigen zich daarin. Kijken naar tv-programma's, films, boeken, bladen, waarin de normen en waarden van de wereld worden geëtaleerd en aan de man gebracht. En in onze gedachten worden we langzaam maar zeker gevormd in de mal van deze wereld tot wereldlingen. Want je bent wat je denkt. In onze gedachten zijn we gericht op de dingen van het vlees. Met dat gevoel dat we naar het vlees leven. In overeenstemming, overeenkomstig of gelijk aan, corresponderend met het vlees. Nu, deze gerichtheid resulteert in een bepaalde levensstijl. En we kunnen dat voor onszelf nagaan. Zij die onder invloed van de geest leven, of die hun denken gericht hebben, gefocust hebben, niet op de dingen van deze wereld, maar op de dingen van de Here, die gericht zijn op het eren van God, het doen van zijn wil, het hebben en het onderhouden van een relatie met hem, het overpeinzen van dat woord en het opslaan in het pakhuis van hun gedachtenwereld. Zij deden dat woord met anderen, lezen opbouwende boeken en bladen, spenderen tijd met andere gelovigen en zijn in staat om naar de geest te leven, omdat ze hun denkwereld gefocust hebben, gericht hebben. Het is maar niet allemaal gewoon helemaal open, nee, ze hebben hun gedachtenwereld gericht, gefocust. En een bepaalde gerichtheid resulteert in een bepaald soort leven. De gezindheid van het vlees, de gezindheid van de geest. En over het resultaat van beide denkwijzen lezen we in vers 6. Wat is het resultaat daarvan? Want de gezindheid, de wijze van denken, van het vlees is een leven wat naar het vlees is. Je leeft naar wat je denkt. En wat is dat dan voor leven? Waar leidt dat toe? Ziet u dat? De dood. De gezindheid van het vlees is de dood. Wijze van denken resulteert in wijze van leven. En dat leven is uiteindelijk dood. Je bestaat wel, maar je leeft niet. Je hart klopt, maar je leeft niet. Die je naar het vlees leeft, zegt hij ook in vers 13, indien gij naar het vlees leeft, zult gij sterven. Dat is onontkoombaar. Weet u, elke keer dat wij in zonde vallen, sterft er iets in ons. Dan gaat er iets dood. We hebben het daar al wel eerder over gehad. Een buitenechtelijke seksuele relatie doodt het huwelijk en doodt het vertrouwen. Er is ontzettend veel tijd nodig om dat tot ooit nog te kunnen herstellen. Geweld in relaties, ongevoeligheid, egoïsme, doden de liefde in een relatie. Gehakketak, gekift, manipulatie. Dat is een systematische, slopende manier om je huwelijk om zeep te helpen. Sommige ouders doden het contact met hun kinderen door met van alles en nog wat bezig te zijn, maar ze hebben geen tijd voor een verhaal of een verdrietje van een van de kinderen. Soms stellen ze alleen maar harde en onredelijke eisen en zijn inconsequent in hun disciplinaire maatregelen. Met dat gevolg dat de kinderen denken dat het papa en mama eigenlijk helemaal niets kan schelen. Sommige christenen doden vriendschappen door achterklap en roddel. Weer anderen doden door bezorgdheid, overmatig eten, sigaretten, alcohol, drugs, stukje bij beetje doden zijn eigen lichaam. Anderen sterven door seksueel overdraagbare ziekte, door buitenechtelijke relaties. Daarbij betekent de zonde altijd de dood van de vreugde in de relatie met de Heere. En nou zal het niet de eerste keer gebeuren dat als ik zoiets zeg, dat er iemand na de samenkomst naar me toe komt, die in zonde leeft, in strijd met iets wat de Bijbel zegt en tegen mij zegt, en toch heb ik een goede relatie met de Heer. En dan zeg ik, dat kan niet. Je houdt jezelf voor de gek. Het is ingebeeld. De Bijbel zegt dat heel duidelijk. Dus hoe je het ook bekijkt, zonde leidt altijd tot een of andere vorm van dood. En soms zelfs tot vroegtijdige lichamelijke dood. De ene keer als het gevolg van het natuurlijke zonde. En de volgende keer door het disciplinair ingrijpen van de Heere. Maar het principe is denk ik heel duidelijk. Zondig denken resulteert in een zondig leven. En een zondig leven resulteert in een of andere vorm van dood. Dat geldt ook voor ons als christenen. Aan de andere kant is er die andere wet. Lees u maar mee, vers 6b. Maar Daar hollen we bijna naartoe. Maar de gezindheid van de geest is leven, vrede. Of zoals Paulus in vers 13b zegt, indien gij door de geest de werkingen des lichaams doodt, zult gij leven. Prachtig leven. Leven op zijn best, het leven zoals de Heere God dat oorspronkelijk bedoeld heeft. Leven met een hoofdletter van innerlijke rust en voldoening. Ware levensvervulling. En dat begint mensen bij de positieve input van Gods woord in onze hersencomputer. Het begint met het woord van Christus rijkelijk in je laten wonen, zodat je gaat denken naar Gods gedachten, naar Gods wil. Zodat we in overeenstemming met de Heilige Geest kunnen leven. En dat tot meerdere eer en glorie van de Heer Jezus Christus. Nou, laten we onszelf eens de vraag stellen. Hebben wij de afgelopen week onze gedachtenwereld bevolkt met waarmee? Wat voor boeken, tijdschriften heeft u gelezen? Welke programma's, films heeft u gezien? Welke teksten heeft u geluisterd, muziek? En hoeveel tijd hebt u feitelijk met het woord van de Heere doorgebracht? Zou dat een verklaring kunnen zijn dat u nog steeds leeft onder de wet van de zonde? Dat u iedere keer maar weer onderuit gaat? Dat u die zonde niet kunt overwinnen? Omdat het met uw gezindheid, uw mindset, de input zeg maar van je bovenkamer heeft te maken. Nu, de reden dat de gezindheid van het vlees de dood is en de gezindheid van de geest leven, lezen we in vers 7. Daar staat daarom, of omdat, verklarend, de gezindheid van het vlees. Hij komt daar feitelijk terug op hoofdstuk 7. Is vijandschap tegen